Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Op dinsdag 7 februari is overleden mevrouw Eikelenstam de Ruiter, maximaal aan 28 in de leeftijd van 92 jaar. De rouwdienst vindt in Overente morgenochtend plaats om 11 uur in de kerk al hier. Na de begrafenis is er in de oude school gelegenheid het condoleren. In verband met haar overlijden zingen we nu van psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar als heren gunsloven die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, de versen 8 en 9. Naar de heilige wet Gods en de samenvatting daarvan zien we Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Psalm 37, vers 3. Laten we ons stellen onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de dienst huis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dingen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengt wanneer het land u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus, samenvattende, antwoordde en zei, gij zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is eerst en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente mogen de volgende voorbeden zijn plaats hebben. Allereerst voor de kinderen, kleine achterkleinkinderen van mevrouw Eikelstam de Ruiter. Voor heer Aden Hollander, maximaal aan 38, die in het Hofpoortziekenhuis werd opgenomen en weer thuis mag zijn. Dat toen de JG Nieuwenhuis en AJH Verdouwde een verkiezing tot oude kerkrentmeester mochten aannemen de afgelopen week. De J. Korver, Prins Bernhardstraat 33, die deze week uitslag krijgt van scans die van zijn knie gemaakt zijn. Willem-Jan Hogendoren, Margrietstraat 4, die voor enkele weken door de week is opgenomen in Oosterhout wegens chronische hoofdpijn en vermoeidheid. En voor beide bruidsparen van deze week, Rien Neutenboom en Jacobine Nieuwenhuizen en Arnold Maurits en Lianne van Laar. Laat u nu Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, goedertieren vader, milde zegenader, die uw macht en uw majesteit ten toon spreidt in de schepping, en die ons een plaats geeft om samen te komen in de werkplaats van uw heilige geest. We zeggen u dank dat we een droog en warm kerkgebouw mogen hebben. We zeggen u dank dat het bereikbaar gemaakt is door onze koster en door anderen. We zeggen u dank dat u, als we niet naar uw huis konden of durfden, ook op andere manieren met uw dienst verbonden kunnen zijn. Opdat we maar, Heere, uw stem zullen mogen horen. De stem van u die ons roept tot het eeuwige leven. Tot een leven dat zich richt op de eeuwige dingen, een leven dat zich richt op uw koninkrijk en op uw gerechtigheid. Daar roept gij ons toe. Daar roept u mensen toe. Daar roept u zondaren toe. En dat we zondaar zijn, dat blijkt ook daaruit, Heere. Dat wij erom gericht zijn op dit leven alleen. Geneigd om de eeuwige dingen te vergeten. Om omstandigheden de doorslag te laten geven. Geneigd om omstandigheden alles te laten bepalen. Waarover we ons zorgen maken of waarin we juist helemaal zorgeloos zijn. Maar gij roept ons, Heere, opdat geen ijdele zorg, nutteloze, overbodige zorg, ons van het heilspoor zal doen afdwalen. Heere, en met dat u ons daartoe roept, van de jongste tot de oudste, wilt u dat toch ook zelf werken, Heere? En wilt u deze dienst daar een oefening in laten zijn? En laat het dat ook zijn vanmorgen, Heere. Een oefening om u te aanbidden in ons zingen, in ons bidden. Een oefening in luisteren. In ontvangen een oefening in het waarachtig geloof. Een geloof dat leeft in het vertrouwen op uw vaderzorg. Als het goed gaat, maar ook als het slecht voorstaat. Een geloof dat alles te maken heeft met hoe we in elke dag, te midden van alle dingen, onze houding bepalen. Laat deze dienst daar al prekend, luisterend, zingend en biddend een oefening in zijn. Een oefening die ons ook boven de zorgen uit kan en wil tillen, Heere. En geef ons als uw diener ook de fijngevoeligheid om dat helder en om dat zuiver te verwoorden. We bidden ook voor allen die het goed mag gaan. Zoveel reden tot dank hebben. Maar Heer, hebben wij het zo nodig, als alles goed mag gaan en naar wens gaat, dat we niet zorgeloos worden. Dat we juist dan de afhankelijkheid niet verliezen of niet nodig denken hebben. Dat we juist dan de kortstondigheid van het leven vergeten en van ons afduwen. Maar we bidden ook voor hen, voor wie de levensweg moeilijk is en die zoveel reden hebben om zich zorgen te maken. En dat kan er zoveel varianten zijn, Heere. Zorg over onszelf of over onze geliefden. Zorg over onze gezondheid of psychisch. Zorg over onze relatie, over ons werk. Zoveel meer. U kent ook de zorgen die we kunnen hebben over de ziel en zaligheid van onze geliefden, onze man of vrouw, onze kinderen, kleinkinderen of ouders. Heere, wil ons erin leren. Alle dingen met bidden en smeken en dankzegging u bekend te maken. Opdat de vrede God onze harten en zinnen bewaren zal in Christus Jezus. We bidden voor de nabestaanden van mevrouw Eikelenbostam. De kinderen, klein en achterkleinkinderen in het bijzonder. Laat haar nagedachtenis tot zegen zijn. En laat uw woord hen morgen tot het woord des levens zijn. We zeggen u dank dat de Hollander weer thuis mocht komen. Maar we bidden u, als zijn lichaam zozeer verzwakt, geef het nochtans te mogen ontvangen. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw, voor nu en voor de toekomst bewust. We dragen de heer Kokorver aan u op. Geeft u een uitslag die iets aangeeft wat behandelbaar is, waardoor u ook het werk weer op zou kunnen pakken. En geef dat de leiding van uw hand troost en rust geven mag. Gedenkt u Willem-Jan Hogendoren. Wees de komende weken met hem, ook met de onderzoeken en met het verblijf in een voor hem vreemde plek. Geef dat je mag merken dat de Heere, dat gij de Heere met hem is. En dat ook bij hem iets mag aan het licht komen wat behandelbaar is, zodat de klachten mogen overgaan. We dragen de broeders Nieuwenhuis en Verdouw aan u op. En ook in deze dienst zeggen we u dank dat u hen zelf in het hart dat zicht op u gaf. Om een verkiezing te mogen aanvaarden. Geef dat ze met de gaven u hen geschonken hebben. Een middel in uw hand zullen mogen zijn, tot heil van uw gemeente. Gedenk hen, hun vrouwen, hun gezinnen. We dragen Rineuto en Jacobine Nieuwenhuizen aan u op. Geef dat zij met hun ouders, grootouders en geliefden een dag mogen ontvangen onder een open hemel. Een dag ziende op u, o Heere Jezus Christus. Voeg als gids en leidsman u in een huwelijk. Dan ben je ook voor Arnold Mauws en Lianne van Laar. Voeg u zelf bij hen, Heere. Dat huwelijk een drievoudig snoer mag zijn en leer hen uw weg. In een nieuwe woonplaats, een nieuwe kerkelijke gemeente ook. Hoor ons uit genade. U die ieder hart kent. En die weet wat we nodig hebben. Laat het ons ondervinden vanmorgen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij de Bijbel openen in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 6. Matthäus 6, de versen 25 tot en met 34. We stonden, u weet het, in de ochtenddiensten tweemaal stil bij groot geloof en eenmaal bij klein geloof. En ook vanmorgen horen we Jezus zeggen, kleingelovigen. Wij horen dat in Matthäus 6 vanaf vers 25 al dus. Daarom zeg ik, de Heer Jezus, u, wees niet bezorgd voor uw leven. Wat ge eet en wat ge drinken zult. Noch voor uw lichaam ermee gekleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanzie de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt ze nochtans. Gaat gij deze niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan hebben bezorgd, er zijn een el tot zijn lengte toe. En wat zijt ge bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën van het veld, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien nogal het gras van het veld dat heden is, en morgen in de oven geworden wordt al zo bekleed, zal u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom wees niet bezorgd. Zeg, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat ge al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wees dan niet bezorgd tegen de morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover dit gedeelte. De tekstversen zijn de versen 30 en 31. Dus te midden van dit gehele gedeelte, vers 30 en 31. Indien u God het gras van het veld dat heden is, en morgen in de overgorp wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom wees niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? We letten ten eerste op bezorgdheid, ten tweede op geloof en ten derde op de strijd. Bezorgdheid, geloof en strijd. Matthäus 6, vers 30 en 31. Namens uw kerkraad wordt vandaag het volgende ons medegedeeld. Aanstaande zondagmorgen hoop ik zelf voor u voor te mogen gaan opnieuw. In de avonddienst gaan dominee J.T. Pronk uit Zeddenslant voor. We vragen uw voorbeden voor de kerkraadsvergadering van aanstaande woensdag. Komende zaterdag wordt de zendingsverkoping gehouden. Ieder daar hartelijk toe uitgenodigd in de kerkbode, kunt u er meer over lezen. Daaraan vooraf van aanstaande donderdag is er nog het eten van de ouderen met de jeugdvereniging. Geeft u er zich nog op. Dat kan bij Daaf van den Bergen in elk geval en ook bij anderen. Lees het in de kerkbode, maar we hopen vele ouderen dan te zien. Dan twee huwelijksafkondigingen. Allereerst opnieuw van Rien Neuteboom en Jacobine Nieuwenhuizen. Dinsdag 14 februari, de Overlent wil zijn huwelijk treden. Ze vragen God zegen erover in de kerkdienst waarin ik zelf op voor te gaan. De dienst begint om 16:00 in de hervormde kerk van Scherpenzeel, kerkplein 191, onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Eveneens de huwelijksafkondiging van natuurlijk van Arnold Maurits en Lianne van Laar. Tegen deel van de aanstaande vrijdag. Ook zij willen God zegen vragen in de kerkdienst. Ik hoop daarin zelf voor te gaan. Die is hier in deze onze kerk. Wint om 14:45. De collecte voor vandaag. De eerste voor de bijdrage zorginstellingen. De tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk. En die worden van harte bij ieder aanbevolen. Laten wij gaan zingen over de stof van de preek uit Psalm 147, de versen 3, 5 en 6. Zeer groot is onze Heere, vol krachten. God wil al het vee steeds spijzen laven, hij hoort de stem der jonge raven. En de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 3, 5 en 6. Aan de hand van Matthäus 6, vers 30 en 31 staan we stil bij bezorgdheid, bij geloof en bij strijd. Gemeente, wie zal dat nooit eens hebben? Dat je de slaap niet goed vatten kan. Je ligt wel in bed, maar je ligt te malen en te piekeren in je hoofd. Ik denk, een paar voorbeelden, aan een man die het bedrijf achterstand van betaling heeft, die niet weet wat hij het werk vandaan moet halen. En hoe hou je dan je mens aan het werk? Hoe lang kun je vaste lasten nog blijven betalen? Hoe lang kun je het rekken met je spaargeld? En dan? En je kan er niet van slapen. Ik denk aan een vrouw die in het ziekenhuis is geweest. En nou wacht op de uitslag. En natuurlijk beseft wat daar allemaal mee samenhangt. Als alles goed is, dan kan het boek gesloten worden. Voor zover het ooit kan. Maar als het anders is, kan een heel traject volgen van noem maar op, bestralingen, behandelingen enzovoort. En hoe zal ik dat doorstaan? Hoe zal mijn man, hoe zullen de kinderen eronder zijn? En je kan er niet van slapen. Denk aan een jongere die verlangt naar een relatie. Of die verkering heeft en die dreigt uit te gaan. En voor je gevoel kun je niet zonder. En als het toch echt zo gaat waar je bang voor bent, hoe moet het dan verder? En je kan er niet van slapen. Of denk aan een kind. Een kind dat weet, dat te horen heeft gekregen, dat moeder ziek is. En hoe erg zal dat zijn en zal dat worden? Je moeder moet maar eens ziek zijn en het ziekenhuis moeten. Blijft je moeder ziek? Of zal ze weer beter worden? Maar als ze nou eens niet beter wordt, dan kan papa dat wel volhouden. En dan moet het met mijn broertjes en zusjes. Hij ligt wel in bed, maar je kan niet slapen. Wie heeft het nooit of wie zou het zich niet voor kunnen stellen? Er zijn natuurlijk ook andere redenen waarom je niet zou kunnen slapen. Het kan zijn dat je niet kan slapen vanwege pijn, lichamelijk. Daar gaat het nou vanmorgen dan niet over. Je kan ook niet kunnen slapen. Kan ook voorkomen omdat je zoveel zorgen hebt over de levensweg van je kinderen bijvoorbeeld. Van je man of vrouw die van God afleeft. Daar gaat het vanmorgen ook niet allereerst over. Al liggen er wel raaklijnen. Vanmorgen bedoelde de Heer Jezus die dingen waarvan ik nou net een man, een vrouw, een jongere en een kind proberen te schetsen. Wie heeft het nooit dat hij door zulke dingen niet in slaap kan komen? Nou, misschien toch dat kind. Dat kind dat bidt en dat direct in slaap valt. Want God zou voor ons allemaal zorgen. Ja, misschien dat kind ligt er niet wakker van. Maar staat ook niet voor niets in de Bijbel dat we allemaal moeten worden als een kind, ja. Maar wie heeft het nooit dat hij dan ligt te malen en maar mogelijkheden ligt af te tasten. En dat doe je 1 keer en dat doe je 2 keer en dat doe je 5 keer en dat doe je 10 keer en dat doe je 25 keer. En je bent geneigd dan steeds maar te denken, als ik nou maar zeker zou weten dat. Als ik nou maar zeker wist dat er morgen een grote order kwam voor mijn werk. Als ik nou maar zeker wist dat die uitslag goed was morgen. Als ik nou maar zeker wist dat ik volgende maand verkering had. Als ik nou maar zeker wist dat mama beter zou worden en niet verder in het ziekenhuis hoeft te blijven. Als ik dat zou weten, ja, dan zou ik wel weer kunnen slapen. Dan zou ik wel weer rustig worden. Maar ja, dat weet je niet van tevoren. En dan kun je wel eens eigenlijk een hele onrustige slaap vallen. En als je 's morgens wakker werd, hij totaal het gevoel niet dat je uitgerust bent. Nou, zulke mensen bedoelde de Heer Jezus. Dat bedoelt hij ons denk ik allemaal wel, hè. Zulke mensen ziet hij voor zich. Als je Matthäus 6 zegt, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Kleingelovigen. Want wat is dan het kenmerk van een kleingelovige in dit verband? Nou ja, dat hij bezorgd is. Wat zijt gij bezorgd? gij kleingelovigen. Dan moeten we het eerste punt van de preek over het woordje bezorgdheid. Dat wordt natuurlijk wel goed in gaan vullen. Bezorgd zijn betekent niet, en dat voelt u wel aan, maar het is toch goed om het te zeggen. Betekent niet dat je dan maar niets moet doen. En niet moet nadenken. En moet zeggen, het komt zoals het komt. Of dat je maar moet denken, het loopt toch altijd wel goed af. We blijven optimistisch. Nee, heel de Bijbel geeft aan dat wij verantwoordelijk zijn. Dat we zeggen dat we moeten doen wat we kunnen doen. Waar we de kracht voor hebben, de wijsheid en de gelegenheid voor hebben om iets aan dingen te doen, dat behoren we, dat moeten we doen ook. Even heel eenvoudig toegepast. Als je een hele belangrijke toets moet maken, die beslist of het jaar haalt of hij het jaar niet haalt, haal het niet in je hoofd om te denken, ach, ik heb niet zo'n zin om te leren. En ik ga veel liever andere leukere dingen doen. Het komt toch wel zoals het komt. En desnoods denk je, ja, als God wil dat ik hem haal, dan haal ik hem toch wel. Nou, nee. De Heere vraagt dat we ons best doen. Onze tijd gebruiken, ons verstand gebruiken, goed gebruiken, ons voorbereiden. Wie dat doet, die is niet bezorgd, maar die neemt zijn verantwoordelijkheid en die zorgt voor. Maar met bezorgd zijn, ja, daar bedoelt hij ineens iets anders mee. Daar bedoelt hij eigenlijk drie dingen mee die kenmerkend zijn voor bezorgd zijn. Het eerste zagen we al, hè? Je weet niet van ophouden dan. Je blijft er maar over toppen. En nadat je gedaan hebt wat je hebt kunnen doen, blijf je erover doorpiekeren, blijf je erover doormalen. En zelfs nadat je ervoor gebeden hebt, blijf je er weer over doormalen en blijft het weer maar door je hoofd spoken en komt het nog niet tot rust. Kijk, dat is wel bezorgd zijn. En het tweede van bezorgd zijn, dat zagen we ook al, hè, dat is dat je aan me denkt van, als ik nou maar wist dat. Als ik nou maar wist dat het goed, in de zin van zoals ik denk dat het goed is, als ik nou wist dat het allemaal goed afliep, dan zou ik wel kunnen slapen. Als ik maar wist dat. Dat is ook bezorgdheid. En het derde aspect van bezorgdheid hebben we nog niet genoemd, maar dat vloeit er direct uit voort. Wie zo op die manier bezorgd is, ja, dan komen de geestelijke en de eeuwige dingen, die komen op de achtergrond te staan. Die worden weggeduwd. De zaken van Gods naam en Gods koninkrijk, de zaken van de eeuwigheid en van je ziel, die worden, die zijn uit je gedachten weggedrongen, die zijn aan de rand gekomen. Logisch, want ja, als je hoofd vol zit met de dingen waar je bezorgd van bent, ja, vol is vol, dan kan die eeuwigheid er niet meer bij. En het koninkrijk van God ook niet meer. En de eer van zijn naam ook niet meer. Ja, als je hoofd vol zit met piekeren over de dingen waar je bezorgd van bent. Ja, vol is vol. En trouwens soms lig ik ook wel eens te piekeren over dingen die van heel wat minder belang zijn dan die voorbeelden die we noemden. Soms lig ik ook wel eens te piekeren misschien over, nou ja, welke soort kleren zal ik kopen? Welke kleur meubels zullen we aanschaffen? Wat voor soort smartphone ga ik nou weer nemen? Kijk, dat iemand die niet gelooft, dat iemand die niet echt gelooft, dat iemand die onbekeerd is, bezorgd is, en met die dingen altijd maar bezig is, ja, dat is in zekere zin, kun je niet anders verwachten. Van iemand die God niet kent, ja, hoef je niet te verbazen dat hij altijd maar bezorgd is en met die dingen bezig is. Maar als je nou geloven mag, als je nou de Heere kennen mag, maakt het dan geen enkel verschil of je gelooft of niet? Maakt het dan helemaal niks uit? Kijk dan, zegt Jezus, zou hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Want jij hoeft daar toch niet zo bezorgd over te zijn. Jij mag daar zelfs niet zo bezorgd over zijn. We kennen het voorbeeld nog, hè? De as van de bezorgdheid. Die bedekt dan de vlam van het geloof. Bezorgdheid is als as die het vuur van het geloof overdekt en ten onder houdt. Zo je daar van het vuur van het geloof eigenlijk niks meer ziet en bijna niks meer merkt. Want bezorgdheid is, en dat klinkt scherp, dat zeg ik ook tegen mezelf, ik lag ook wel eens wakker. Bezorgdheid is ongeloof. En ik denk, we voelen in die tijden dan ook wel het scherpste aan. Ongeloof maakt je inderdaad niet gelukkig. Echt niet. Ongeloof maakt je in het opzicht slapeloos en tobberig. En sleurt je mee naar beneden toe. En het is wel eens ontdekkend. Om daarna te gaan. Hoe diep zit dat ongeloof van die bezorgdheid niet in mijn leven? Hoe vaak speelt me dat geen parten? Hoe makkelijk laat ik me daardoor niet bezighouden? Hoe makkelijk blijf ik toch maar niet tobben, ook al heb ik ervoor gebeden? En hoe snel denk ik niet, als ik dan maar wist dat zo zou gaan dan? En hoe makkelijk verdringen zulke gedachten niet het bezig zijn met de eeuwige dingen en de geestelijke dingen en de goddelijke dingen. Dat ongeloof en bezorgdheid, dat is in mijn leven net een plant met een wortel. He, onkruid, kattenkruid hebben ze, kattenstaart zo gezegd. He, je ziet het op één plekje boven de grond komen. En ik dan probeer het te trekken. En dan breekt het af. En er blijft nog veel meer onder de grond zitten waar je er niet uit krijgt. En hoe langer, hoe meer in het leven met de Heer leer ik me dat het ongeloof zo diep zit. Dat die bezorgdheid zo onuitroeibaar in me zit. En leer ik me hoe langer meer me daarvoor schamen voor de Heer. Heere, maak dan ook naar andere mensen toe. Zo weinig uit of een mens nou gelooft of niet. Heer, daar moet ik toch diep voor schamen. Dat het wel lijkt alsof dat soms zo weinig verschil maakt. En ook naar anderen dat ik dan zo weinig uitstraal van het geloof in u. Want daar gaat het om, hè, ten tweede. Om die vlam van het geloof. En als we dat nou in dit stukje van Mattheüs 6 proberen te zien, waar dat geloof hem nou in zit. Moet eerst even een beetje breder nemen. Mattheüs 6 is een onderdeel van de bergrede. Mattheüs 5 tot met Mattheüs 7 hoort bij de bergrede. En de bergrede kun je noemen, dat is de grondwet van het koninkrijk der hemelen. Van dat heel bijzondere koninkrijk. Waar de Heer Jezus bijvoorbeeld in gelijkenissen heel veel van heeft verteld. En dan kan je opvallen, in meerdere van die gelijkenissen probeerde Jezus uiting te brengen. Wat voor een bijzonder heerlijk koninkrijk het wel niet is. Als Jezus even mee vergelijken moet. Dan denkt hij bijvoorbeeld wel eens aan een bruiloft. De bruiloft van een zoon van de koning. Nou ja, wat is er mooier dan een bruiloft, hè, zou je bijna zeggen. Dag van vreugde. Dag van ontmoeting. Nou kijk, het Rijk van God is een koninkrijk van vreugde. Is een koninkrijk van ontmoeting. Alleen die bruiloft duurt maar een dag bij ons. Het oosten 7 dagen, het koninkrijk der hemelen. Dat duurt zelfs eeuwig. En daar wijkt Jezus op andere plaatsen dat koninkrijk. Dan met een parel bijvoorbeeld. Of met een schat. Een parel van grote waarde en een schat in de akker. Weer zoiets moois, zoiets geweldigs. Zo'n parel, zo'n schat is meer waard dan 1000 kiezelsteentjes. Gods rijk is meer waard dan 1000 andere dingen. Die zijn ook mooi en goed. Zeker. Je gezondheid, je leven, je huwelijk, je ontspanning, je vriendengroep, je werk. Maar zelfs als je 1000 van die dingen hebt, Geef het nog niet het geluk die het koninkrijk der hemelen je geeft. En bovendien, al die 1000 andere dingen. Die kun je vandaag hebben en morgen zijn ze of aangetast of ze zijn weg. Maar het koninkrijk der hemelen, dat gaat nooit weg. Het koninkrijk der hemelen is een eeuwig koninkrijk. Onvergankelijk, onverwelkelijk, onbevlekkelijk. Het rijk waarvan de Heer Jezus koning is. Het rijk waarvan hij de deur is. De deur van zijn volbrachte werk, van zijn bloed en van zijn offer. En wie door hem ingaat, die is burger van het koninkrijk der hemelen. Laat dat nou eerst maar onze vraag zijn. Ben ik dat? Ben ik door het volbrachte werk van Christus ingegaan in het koninkrijk der hemelen? Dat is wel een vraag, want van nature staan we er buiten. Daar is de Bijbel helder in. Dus drong het tot je door. Al zou ik nou verder alles hebben. Al heb ik nou verder alles op een hartje begeerd aan gezondheid, aan werk, aan leven en wat dan ook. Dan heb ik nog niks blijvends. Heb ik nog niks zaligmakends. Heb ik nog niks wat me voor eeuwig redt en voor eeuwig gelukkig maakt. Nou, daar mag je wel eens wakker van liggen. Daar zou je wel eens van wakker mogen liggen als dat zo is. En daar zou je wel eens een keer niet van in slaap moeten kunnen komen. Heer, als ik nou alles heb. Maar daarmee sta ik nog buiten uw koninkrijk. Dat zou je wel eens uit je slaap mogen halen. Om te bidden en te smeken en God aan te roepen dan uiteraard. Maar daar gaat het dan toch maar om. Of ik door het geloof in Christus ben ingegaan en een burger ben geworden van het koninkrijk der hemelen. Waarvan de Heer Jezus in het begin van de bergrede zulke geweldige dingen heeft gezegd. In dat koninkrijk worden mensen vertroost. Daar is Gods eer en Gods rijk alles. In het koninkrijk wordt eens de aarde vernieuwd. Alle tranen afgewist en geen moeite, geen rouw, geen verdriet meer. In dat koninkrijk worden mensen verzadigd. Met het goddelijk beeld, met gerechtigheid, met de vrezen van God en met de liefde tot hem. In het koninkrijk wordt barmhartigheid bewezen. Daar toont God zijn barmhartigheid in je hart. In het koninkrijk laat God zich zien. Zoals hij is, niet meer door het woord, maar van aangezicht tot aangezicht. Wie een burger van het koninkrijk, die heeft een eeuwige erfenis. En die heeft er hier al het voorschot van de Heilige Geest. Iets van die verzadiging, van die troost, van die barmhartigheid, van dat zien van God hier en nu al. Maar vooral die burger is van dat koninkrijk, die deelt in nog één geweldig groot voorrecht. Daar word ik Gods kind genoemd en ik ben het ook. Alle burgers van het koninkrijk hebben Jezus als hun koning. Maar haast nog meer, die hebben God als hun vader. Die hen van alle goed verzorgt en alle kwaad weert en of ten beste keert. Die weet dat ik al deze dingen behoef. En die me als een kind toebereidt en voorbereidt. Op de thuiskomst in het vaderhuis. Burger van het koninkrijk der hemelen. Ik heb een erfenis in Christus. Ik heb het voorschot in de geest. En ik heb de zorg van mijn hemelse vader. Dan kom ik mensen tegen die niet bezorgd zijn. Hoewel ze alle reden zouden kunnen hebben om het wel te zijn. 2 voorbeelden. Ik denk dat we ze allemaal, denk ik, hoop ik allebei wel kennen. Eerst David. David die koning is geworden. 1, 2 Samuel. Als hij wat jaren koning is, wordt hij bedreigd door Absalom. Zijn eigen kind dat in opstand komt. En Absalom is met aanhangers op weg naar het paleis in Jeruzalem. En David moet inderhaast op de vlucht en maken dat hij wegkomt. En op blote voeten, met spullen bij elkaar geraapt, en wat mannen en vrouwen om zich heen, gaat hij blootsvoets het paleis uit. En de stad uit, de helling af, de beek, de Kedron door. En ze vragen David, waarom loop je op je blote voeten zo haastig weg? Moet je zeggen, omdat mijn kind eraan komt. En als Absalom niet meer in het paleis aantreft, dan wordt hij woedend en dan komt hij achterna. En ik kan me wel wat doen. En als het donker wordt, dan dicht David. En in Psalm 3 zegt hij dan, ik lag en sliep gerust. Van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Niet bezorgd, maar de vlam van het geloof die brandt in zijn hart. Ik lag en sliep gerust. Dat is mooi. Je zou spontaan bidden, Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp, of niet? Heer, geef me dat ook. Tweede voorbeeld. Petrus. Handelingen 12 is hij gevangen genomen door Herodes. Jacobus is ook al gevangen genomen. En Jacobus is onthoofd door Herodes. En nou is Petrus opgepakt. En morgen moet Petrus voorkomen. En zal hij, nou ja, proces kun je het niet noemen. Zal hij te horen krijgen over wat hem gebeuren zal. En we weten dat Petrus getrouwd was. Dus Petrus heeft geliefden om zich heen. En morgen wordt de duidelijke en grote kans dat hij net als Jacobus ook onthoofd zal worden. En wat lezen we Handelingen 12? Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht. Petrus ligt heerlijk te slapen. De vlam van het geloof mag branden. Je zou toch spontaan gaan bidden, Heere, ik geloof, maar kom ook mijn ongelovigheid te hulp, Heere. Geef ook mij dat. Want dat is wat God in Christus dus blijkbaar geeft. Dat is wat God de Vader waard is en wat hem toekomt. Dat zijn kind slaapt. De nacht waarin zijn zoon hem achtervolgt. En hem wel wat zou willen doen. De nacht. Voordat hij voor een tiran moet voortkomen. En wel gemarteld en geëxecuteerd kan worden. Kijk voor een goed begrip. Verdriet hebben is niet zondig. Pijn voelen. Dat is niet zondig. Dat hoort bij ons menselijk geschapen zijn. Met verdriet en pijn is in die zin niks mis. Dat hoort bij ons geschapen mens zijn. Dus verdriet, ja. Pijn voelen, ja. Maar bezorgd zijn, nee, nee. Ik lag en sliep gerust. Dat is toch onmogelijk? Dat is toch onmogelijk? Ja, dat is waar, dat is waar. Ik lig om veel mindere dingen als wat David en Petrus mee te maken hadden. Lig ik al wel eens wakker. En ik neem maar aan dat u niet zo heel veel van mij verschilt en jullie ook niet. Maar als je dit hoort, dan mag je dat wel verdriet doen, hè. Heere, vergeef me dat ik u blijkbaar niet ten volle durf vertrouwen. Heere, vergeef me dat mijn verdriet me bezorgd maakt. Heere, vergeef het me. En Heere, geef het me toch. Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ook in al die situaties, al zijn ze minder dreigend dan bij David en bij Petrus. Heere, geeft u me dan geloof. Zoals die tekst uit de Filippenzenbrief die ik gebed al aanhaalde, hè. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw begeerten en alles met bidden en smeken en dankzegging bekend worden bij God. En de vrede God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dan slaap je gerust. En dat wil de Heer geven. Dat wil en kan de Heer schenken aan een mens die anders, ik weet niet hoe lang wakker zou liggen en zou liggen te tobben en te vroeten en te doen. Dat wil en kan de Heer geven. Laat het met bidden en smeken en dankzeggen bekend worden bij God. Ja, hoe dan? Hoe doet de Heer dat dan? Nou, meestentijds niet. Zo zijn meer dingen. Ja, door, om zo te zwaren, dat God even een knopje bij je omzet. Je hebt een stand bezorgd zijn en je hebt een stand vertrouwen. En dan zet God even om van het standje bezorgdheid en het standje vertrouwen. Nee. Zo gaat dat doorgaans niet. Doorgaans is dat, het derde punt van de preek naar bezorgd en geloof, is dat een strijd. En in die strijd geeft de Heer Jezus in ons schriftgedeelte twee adviezen. Nou klinkt advies een beetje vrijblijvend. Daarom, je kan ook wel het woord bevel zeggen. Want het staat in de bevelende vorm. En dan een bevel uit liefde. En een bevel uit ontzettend goede bedoeling van de Heer Jezus. En je zou kunnen zeggen, dat is als het ware bedoeld om dat vlammetje van het geloof zuurstof te geven. Want door zuurstof gaat die vlam weer branden. En komt de vlam van het geloof boven de as van de bezorgdheid uit. Nou, welke twee dingen geven dan zuurstof aan het vlammetje van het geloof? Nou, in de eerste plaats zegt de Heer Jezus, en dit gaat er meer ineens, aanziet de vogelen des hemels. Aanziet de leliën op het veld. Hoe zij groeien, hoe zij bloeien, hoe ze dagelijks te eten hebben. Kijk er nou eens aandachtig naar. Dat is natuurlijk altijd goed, want heel de natuur is vol wijze lessen van God. Als het buiten wit is van de sneeuw, ja, dan hoop ik natuurlijk ook de Bijbelteksten met de sneeuw, ja, dat niet dat de Heer gedachten kwam over na te denken. Heel de natuur ontleent de Bijbel ook zo vaak beelden, voorbeelden aan om het werk van God te wijzen. Nou kijk dan ook eens naar die vogels bijvoorbeeld. Die vogels, zover ik weet, die denken niet vooruit. Die maken zich geen zorgen. Kijk, eekhoorns leggen nog een wintervoorraad aan. Die hebben toch nog iets van, ja, dat intuïtief instinct om vooruit te zorgen. Maar vogels, raven doen dat in elk geval niet. En toch hebben ze elke dag te eten. En kijk eens naar de bloemen. Ja, die kunnen zich helemaal geen zorgen maken. Want ja, bloemen en planten, die hebben geen verstand om zo te zeggen. En wat zijn er toch niet de mooie bloemen. En wat doen die bloemen ervoor? Niks. Kijk daar nou eens naar. En dat betekent nou dus niet, hebben we gezien, hè. Dat wij dus ook maar niets moeten doen, omdat God dan toch wel zorgen zal. Nee, maar het betekent wel dat we daaruit af mogen leiden. God is niet van mijn inspanningen afhankelijk. God is niet van omstandigheden afhankelijk. God volvoert zijn raad toch wel. En God geeft zijn vaderlijke zorg toch wel invulling. Nou, maar even heel plastisch simpel gezegd. God hoeft nooit met zijn handen in het haar te zitten van, oh. Hoe moet ik dit nou toch weer goed zien te krijgen? God heeft helemaal geen omstandigheden nodig. God volvoert zijn raad toch wel. En God geeft zijn vaderlijke zorg toch wel invulling. En dat mes, om zo te zeggen, dat snijdt naar twee kanten toe. Ook hier. Ook naar die andere kant. Hè, waar de bezorgdheid. Je hebt ook een andere kant van bezorgdheid. Namelijk, dat je als alles er goed voor staat. Je hebt meer dan genoeg werk. En nou, je hebt helemaal geen onderzoek in het ziekenhuis. Want ja, je voelt je gewoon goed en gezond. En je hebt verkering en er is een vuiltje aan de lucht. En je moeder is helemaal niet ziek gelukkig en die kan ik weet niet wat voor bergen verzetten allemaal. Dat alles er goed voor staat. Ja, dat garandeert helemaal niks hoor voor morgen. Echt niet. Dat garandeert helemaal niks. En ook als je nou echt zou weten dat morgen die order zou komen. Of dat de uitslag goed zou zijn. Of dat een relatie voor me zou komen. Of dat mijn moeder beter zou worden. Al zou je dat zeker weten, dat garandeert nog helemaal niks. Er kan morgen zoiets anders gebeuren. Een brand in je bedrijf. Je verongelukt dodelijk in het verkeer. Je krijgt een hartstilstand. De Heere Jezus komt terug. Echt. Dat vandaag alles op rolletjes loopt. Dat garandeert helemaal niks. Voor morgen. De tegenhanger van bezorgdheid is zorgeloosheid. Een gevoel van ik sta er zo goed voor. Maar ik kan eigenlijk, ik hou er geen rekening mee dat er morgen een kink in de kabel komt. Echt niet. Als ik me gezond voel, ga ik er niet aan sterven denken. En zolang ik orders genoeg heb, kan er in mijn bedrijf nooit iets gebeuren. En zolang ik maar verkering heb, is toch helemaal geen vuiltje aan de lucht. Zorgeloosheid. En we vergeten dat Jacobus zegt, hoe danig is uw leven? Uw leven is een damp die er vandaag is. En die morgen niet meer gezien, wat zeg ik morgen? Over een uur niet meer gezien wordt. Kijk, dat iemand die niet gelooft, dat iemand die onbekeerd is daar nog niet aan denkt, dat is verschrikkelijk. Maar dat kun je in zekere zin, kun je dat verwachten. Dat iemand die God niet kent en onbekeerd is. Ja, die leeft van het hier en nu. Dus ja, als het nu maar goed gaat, dan maakt hij zich nergens. Dat iemand die onbekeerd is zo leeft, dat zou je in zekere zin kunnen verwachten. Al is dat verschrikkelijk en levensgevaarlijk. Maar dat iemand die de Heere kent zo leeft. Alsof er niks gebeuren kan. Maakt het dan helemaal niet uit of je gelooft of niet? Maakt het dan geen verschil uit? Als je niet gelooft of wel gelooft. Je vertrouwt toch net zo hard op de omstandigheden. En je gaat er toch allebei net zo hard vanuit. Morgen dan is het weer zoals vandaag. En er kan eigenlijk niks gebeuren. Jezus komt toch niet terug en er gebeurt toch geen ongeluk. Want ik let goed op in het verkeer. Dus ja, wie doet me wat? Dat iemand die gelooft zo leeft. Maar aan de andere kant is dus die bezorgdheid. Maar kijk dan eens naar die vogels en naar die bloemen. God heeft geen middelen van ons nodig. En als God nou zorgt voor het gras en voor de bloemen. Zou hij niet veel meer voor u zorgen, gij kleingelovige? Kun je een vader voorstellen, die zijn gazon keurig maait en bijhoudt. En elke millimeter gras van de kantjes wegknipt. Maar zijn kinderen verwaarloos. Kun je een vader voorstellen, die een volière heeft vol met vogeltjes, wat hij dag en nacht mee bezig is. En dat hij naar zijn eigen kinderen nooit omkijkt en geen cent voor over heeft. Kun je nou de hemelse vader voorstellen. Dat hij voor het gras en voor de vogels zou zorgen die hij heeft geschapen. Terwijl hij zijn gelovigen die hij heeft geschapen. Maar ook heeft gekocht met zijn bloed. En heeft verlost door zijn kracht. Dat hij die maar aan zijn lot zou overlaten. Kun je dat nou voorstellen? Zou je dan niet veel meer voor u zorgen, gij kleingelovige? Overdenk dat nou eens. En zou dat geen zuurstof zijn voor het geloof? Zou dat geen zuurstof zijn die het geloofsvertrouwen wil doen opvlammen? Heer, dan zult u toch zeker voor mij zorgen. Dan zult u toch zeker voor uw gelovigen zorgen. Als u dat doet voor het gras en voor de vogels. Hoeveel te meer dan voor uw kinderen die u kocht met uw dierbaar bloed. Tweede bevel, tweede advies, wel in de bevelende zin. Aan het eind, hè? Zoek eerst het koninkrijk van God. Richt je daar nou eerst op. Dat doe je als het je veel waard is, hè? Zoeken. Kan je even nagaan. Ik weet niet of dat wel eens gebeurt, maar stel, je hebt wel geld in portemonnee zitten. En je bent zo'n 1 eurocent muntje kwijt. 1 eurocent. Nou, ik denk niet dat je daar lang naar zoekt. Je kan even kijken of die vlak onder ligt. Maar als het daar dan niet ligt, dan denk je, ik ga geen halve middag lopen zoeken om 1 eurocentje te vinden. Nou, die kan ik ook wel missen. Dus als je echt iets zoekt, is het je veel waard. Als je iPhone kwijt bent. Of je autosleutels. Of je pinpas. Nou, daar zoek je wel naar, want dat is je veel waard. Nou, zoek dan eerst het koninkrijk van God. Want dat is toch het meeste waard. Die erfenis. En die voorschotten van de Heilige Geest. En die vaderlijke zorg die zo rijk is. Dat is toch het meeste waard. Dat Gods koninkrijk komt en doorbreekt op aarde. Dat zijn kerk groeit en bloeit. Bid daar nou maar eens eerste om in je gebed. En daarna komt je bedrijf en je gezondheid. Maar bid eerst nou eens. Dat doe je altijd al als je het onze Vader maar bidt en aanhoudt. Uw naam wordt geheiligd, dat eerst. Uw koninkrijk komen, dat als tweede. Uw wil geschieden, dat als derde. En dan ook mijn dagelijks brood, ja. Zoek eerst. Bid nou eerst om het koninkrijk van God. En dan zul je toch ook bidden dat je gezondheid en je ziekte, je werk en je geen, dat je relatie en geen relatie hebben, dat het zal mogen dienstbaar zijn aan het koninkrijk van God. Dat God mijn leven wil gebruiken, dat het in dienst zal zijn van zijn koninkrijk. Zoek dat nou eerst. Dan kun je wel andere zorgen bij krijgen. Juist als je op het koninkrijk kun je de zorgen voor je kinderen, je kleinkinderen, voor je man en je vrouw zo voelen. Zouden die er al klaar voor zijn? En zoek zijn gerechtigheid. Nou, gerechtigheid is leven tot zijn eer. Met hart en ziel de zonde haten en laten. Kijk de bergrede maar in Matthäus 5 na. Leven naar Gods geboden tot in de puntjes toe. Tot in elke gedachte, elke begeer, tot in elk verlangen toe. Heilig willen leven. Nou, zoek dat nou eerst. Bid daar nou eerst om. En bid daar vuriger om. Dan voor je toets. Dan voor je gezondheid. Dan voor je werk. Bid vuriger om een heilig leven. En dat mijn gezondheid, mijn werk en de uitzicht van mijn toets mogen dienen. Dat ik heiliger voor God zal worden. En dat ik meer van zijn gerechtigheid in mijn leven zal gaan vertonen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is zuurstof. Dat is zuurstof voor dat vlammetje van het geloof. Dat doet het geloofsvertrouwen opvlammen en oplaaien. Als ik maar die vogelen en het gras aanzie en op me in laat werken. En als ik me maar oefen om eerst te zoeken het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ja, dan zal de vlam van het geloof het winnen van de as van de bezorgdheid. Zelfs zo dat ik God ook vertrouw. Als hij me geen werk geeft en geen gezondheid en geen relatie en als mijn moeder ziek blijft. Als hij het me zo toeschikt dat het allemaal anders gaat dan ik wens, dan ik hoop en dan ik vraag in mijn gebed. Maar de vlam van het geloofsvertrouwen zegt ook dan: Vader doet wat goed is. Vader doet wat goed is. Hij geeft me zijn vaderlijke zorg om het te louteren, te zuiveren en zijn beeld gelijk te maken. Hij geeft me het voorschot van zijn geest, iets van hemelse liefde en vreugde in mijn hart. En hij heeft de erfenis eeuwig voor me weggelegd. We eindigen met de tekst waar we volgende week zondag over hopen te preken. Heer, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Amen. Laten we van Psalm 33 gaan zingen, het 10e vers. Zijn machtige arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. En in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Psalm 33, vers 10. Laat ons Heere samen danken en bidden. Heere, die in de hemelen zijt, goedertieren Vader, milde zegenader, leer ons in dit vertrouwen leven, ook in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Leer ons in dat vertrouwen leven, Heere. Niet bezorgd, maar wel onze verantwoordelijkheid verstaan en nemen. Leer ons in dat vertrouwen leven, Heer. Door te zien op uw zorg voor de vogels en de bloemen. Leer ons in dat vertrouwen leven door eerst te zoeken uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Op dat, Heere, de vlam van het geloof, de as van de bezorgdheid mag doorbreken. En we mogen leven als David in die nacht, als Petrus in die nacht. Heere, daar hebt u wel een ontzaglijk werk aan bij ons mensen, die over hele kleine dingen al zo in kunnen zitten. En die door grote dingen al helemaal overstelpt kunnen worden, dat er geen ophouden aan is. Heere, maar laat ons dan zien op u. Op een erfenis die eeuwig is. Op een eersteling van uw geest. En op een zorg als van een vader. Heere, kom dan ons ongeloof te hulp. U weet het ook, Heere. Als wij buiten uw koninkrijk leven, dan weet u dat. Of we het zelf weten kan nog de vraag zijn, maar u weet het, Heere. Laat dat onze eerste zorg dan zijn of worden. Laat dat het enige zijn wat ons in de slaap kan houden vanavond. Nog niet ingegaan te zijn. Nog geen burger te zijn van dat koninkrijk. Heere, maak dat dan tot onze eerste zorg. Een eerste zorg, waarvoor ook de grootste uitkomst is in u. Zegen ons deze zondag. Geleid ons over de wegen in veiligheid. Geef uw zegen over de zondagsschool, ook over de dienst van vanavond, u het geeft. We bidden ook voor de zendingsverkoping aanstaande zaterdag, als u goede hand het geeft. Zegen alle voorbereidingen, met liefde, trouw, wijsheid. Zegen alle kinderen voor de sponsorloop. En geeft u een rijk gezegende dag, die het zendingswerk ten goede mag komen. En de uitbreiding van uw koninkrijk, hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij ten slotte zingen van Psalm 62, de verzen 4 en 5. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Psalm 62, het vierde en het vijfde vers. Verheft nu uw harten tot God. Ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.